Stof voor onze overdenking is uit het u voorgelezen schriftgedeelte. Hebreeën 7. En ik wil het verband samenvatten in het 19e vers. Hebreeën 7 vers 19. Daar spreekt het woord des Heren al dus, want de wet heeft geen ding volmaakt, maar de aanleiding van een betere hoop, door welke wij tot God genaken. Tot zover. Letten wij op de priester en de wet. Verleden week zijn ons de eerste, de versen 1 tot en met 10 uit hoofdstuk 7 voorgelezen, met als kern nu zonder enig tegenspreken hetgeen minder is, wordt gezegend van hetgeen meer is. Toen ging het over, en er is de apostel nog niet over uitgeschreven, toen ging het over de uitnemendheid, de voortreffelijkheid van het priesterschap naar de ordening van Melchizedek, die geen priester was door opvolging, via zijn vader of voorvaderen, of keus van mensen, maar die door een soevereine daad van God priesterkoning was. Een koning van gerechtigheid. En hoe nu de apostel heeft verteld dat toen reeds in Kien, in beginsel, Levi, die nog in de lendenen van Abraham was, toch toen reeds gebogen heeft voor Melchizedek, voor die andere priesterorde. Want Melchizedek, die koning, priesterkoning van Salem of Jeruzalem, die kwam Abraham tegemoet toen hij van de strijd terugkwam met brood en wijn. En Abraham gaf hem de tiende van alles. En Melchizedek nam die tiende aan. Waarbij Abraham uitsprak dat Melchizedek recht had op alles. En dat hij zich ook liet zegenen door deze priesterkoning. Zegenen in de naam van de Allerhoogste God. We hebben gelet op hun eenzaamheid, de historische achtergrond, de troost en de blijdschap, dat deze twee mensen, die ergens zo alleen waren, elkaar mochten ontmoeten daar in Kanaan. Dat was kort samengevat de inhoud van de laatste overdenking. De mindere ontvangt de zegen van de meerdere. En nu gaat de apostel verder om aan te tonen het tekortschieten van het Levitisch priesterschap. En daar gaan wij nu ook op letten. En dan beginnen wij met vers 11. Het is natuurlijk altijd nodig om je gedachten erbij te hebben. En dat de Heere onze gedachten erbij gevangen legt. Maar het is hier wel dubbel nodig, zou je zeggen, om het verband te mogen volgen. En daarom wilde ik kort op de versen die ons zijn voorgelezen letten. De apostel zegt in vers 11, als nu de volkomenheid door het Levitisch priesterschap waren, want onder hetzelfde heeft het volk de wet ontvangen. Wat nood was het nog dat een ander priester naar de ordening van Melchizedek zou opstaan en die niet zou gezegd worden te zijn naar de orde van Aaron. De zin is eenvoudig. Hij wil zeggen, als dat Levitisch priesterschap uit Aaron, waar de Hebreeën zo hoog op zagen, als dat Levitisch priesterschap nou volmaakt zou zijn geweest, dan was het niet nodig geweest dat er een andere priester zou komen naar een andere orde, de orde van Melchizedek. Want dan zou dat priesterschap in het Oude Testament zijn doel reeds hebben bereikt. Waartoe zou het dan nog nodig zijn geweest dat de Heer Jezus Christus naar die orde van Melchizedek zou komen? Dat priesterschap, onder dat priesterschap heeft het volk de wet ontvangen. Eigenlijk steunde die wet op het priesterschap. Dat lijkt een beetje tegenstrijdig, omdat in diezelfde wetten, wordt het priesterschap geregeld. Maar het priesterschap is ouder dan de wet. Dat moeten we wel bedenken. In die zin, zoals de wet op Sinaï geopenbaard is. Melchizedek leefde lang voordat de wet geopenbaard is. Nou heeft het volk onder hetzelfde, dat wil zeggen, het volk heeft onder die priesterschap verkerende, heeft het volk de wet ontvangen. Wat wil dat zeggen? Nogmaals, die wet steunde op het priesterschap. Als dat niet zo geweest zou zijn, wat zou dan de functie van de wet nog betekenen? Dan bleef alleen die wet over in haar verdoemende, wegstormende kracht. Want een ieder is vervloekt die niet blijft in hetgeen geschreven is in het boek der wet om dat te doen. Die wetgeving zou dus ergens, ja met eerlijk gesproken, zinloos geweest zijn. Als die wet niet steunde op de priesterschap. Op de priesterdienst, op de verzoening. Daarom is dit ergens toch een diep ingrijpende uitspraak. Er was geen volkomenheid onder de Levitische priesterdienst. Toch was ze van groot belang. Want tijdens die priesterdiensten heeft het volk de wet ontvangen. En kwam er daardoor aan het licht dat die wet niet kon steunen op het vermogen van de mens om haar te vervullen, maar kwam aan het licht dat die wet eigenlijk moest steunen op het offer, op de verzoening, op de bedekking door het bloed. Laten wij dat altijd bedenken, dat wij de wet niet losmaken van de priester. Want dan kom je de wet tegen buiten iedere openbaring van Gods verzoening. Dan is het louter dat die uitgaande toorn van God tegen de zondaren om ze te verdellen. Dat kun je in de wet zelf ook duidelijk lezen. bij die geboden wat de mens te wachten staat die de wet verbreekt. Het kost hem zijn leven. Voelt ge? Maar niettemin is een volk door allerlei wegen heen toch nog in Kanaan thuis gekomen. Hebben die dan dat overblijfsel, hebben die dan die wet toch kunnen bevredigen? Nee. Als dat de functie van de wet was geweest, om als die verdoemende kracht geopenbaard te worden zonder meer, dan was er geen enkele mogelijkheid voor één enkel schepsel om in Kanaan te komen, om in hemels Kanaan te komen, om te leven. Onmogelijk. Daarom is priester en wet een onafscheidelijke eenheid en een prediking. Een prediking, een heenwijzing naar de mogelijkheid van het naderen tot God door het bloed, waarbij de wet niet terzijde geschoven hoefde te worden, maar waarbij de wet geëerd werd, doordat het leven aan die wet werd gegeven. Nu, dat was dus een grote bediening in die tijd. En toch was het niet de volkomenheid. Er bleef een stuk nood over. Nood bleef er ook. Welke nood? Deze nood. Dat die priesters, die hoge priester, in zijn werk en in zijn persoon tekort schoot om die wet te voldoen, te bevredigen. Hij kon dat niet. Hij ging met het bloed van dieren om te besprengen. En eenmaals jaars ook in het heilige der heiligen. Altijd ging hij heen en weer. Een prediking dat het bloed van het dier bij God meer betekenis heeft dan het bloed van een mens. Het bloed van het dier kan ons niet helpen, maar het komt eerder in aanmerking om door de hoge priester naar voren gedragen te worden dan het bloed van de mens. Want ons bloed is juist het teken van onze dood. Het is de dood, de bloedmacht waarin wij gekomen zijn. Zoals iemand eens schreef, alle zonden geschieden onder verhoogde bloeddruk. Dat bloed van de mens, dat leven van de mens, is ten ene male te kort. Het is niet acceptabel voor God. Daarom hoefde die hoge priester ook niet aan te komen met de redenering: ik kan toch beter mijzelf wat bloed afnemen en dat bij God brengen, dan dat bloed van dieren. Nee, God acht dat dierenbloed uitnemender, dat dierenleven uitnemender naar de maatstaf van zijn gerechtigheid en heiligheid dan het bloed van de mens. Nu is daar die nood, dat tekort. Die priester die komt altijd maar weer terug. Hij heeft heel voorzichtig wat bloed gebracht in het heilige der heiligen. En hij mag de zegen Gods het volk toebidden. Maar het is niet af. Want altijd maar weer moet hij offeren voor zichzelf en voor de gemeente, voor het volk. En als hij doodgaat, moet er een ander zo gauw mogelijk zijn plaats weer innemen. Om ook weer met dat bloed te lopen bij God. Hij komt nooit klaar. Het werk is nooit af. Het is een eindeloze stroom. En nooit kan die hoge priester bij God blijven. In de hemel. Ik spreek even zinnebeeldig. In het heilige der heiligen. Daar kan hij niet blijven. Het einde is toch afgekeurd. Afgekeurd. God. Ja, God houdt zijn toorn in. Maar die hoge priester moet weer terug naar het volk van zondaren. Daar hoort hij bij. Hij was helemaal niet zo'n kwaliteitsmannetje. Hij moet weer terug naar de mensen waar hij bij hoort. Hij moet tenslotte terug naar het stof waaruit hij genomen is. Dat is de nood van het Levitisch priesterschap. Zijn kleren worden hem weer uitgetrokken en worden weer aan de opvolger aangetrokken. Dat is het pijnlijke. Het was een mantel die hij droeg tijdens de heilige werkzaamheden, zijn hoge priesterlijk gewaad, met al de versierselen. Dat is allemaal mooi en prachtig. Maar de man die erin zat, schoot gruwelijk tekort. Zo kon hij niet de aarde in. Dan werden hem de tekenen van het ambt ontnomen. Denk aan de ontroering, de geschiedenis van de Aaron als hij moet sterven op Horeb of hoor. Dan moet Mozes hem zijn hoge priesterlijk gewaad uitdoen. En zijn zoon ermee bekleden. Daarmee komt schrijnend uit. Aaron kan niet als hoge priester naar de hemel. Hij kan niet naar de hemel als iemand die het tot een goed einde heeft gebracht. Maar hij gaat als een gewoon burgermannetje, als een Adamskind. Alleen in de hoop op Gods genade, in de hoop op het bloed, op de hoge priester, die betere dingen doet dan Aaron. Dat was nu de nood. Daar was een wet. En die wet die kon niet steunen op ons. Dan had de Heer hem helemaal niet hoeven te geven. Had de Heer beter gelijk alle mensen voor eeuwig kunnen doden. Want er is in die wet voor ons geen weg meer om het eeuwige leven te verwerven. Het is wel de wet van de wet om dat te doen en te leven. Maar wij kunnen het niet. En wij willen het niet. Want wij zijn dood in misdaden en in zonde. Daarom als God die wet naar beneden brengt op de Sinaï, waar hij die woorden horen deed, dan rust eigenlijk in de diepste zin, de achtergrond, dat die wet er kan zijn en dat die wet een doel heeft, is alleen het priesterschap, de priesterdienst, de verzoening, het bloed. Als nu dat Levitisch priesterschap zo klaar, zo goed geweest is. Ja, wat zou er dan nog voor nood geweest zijn? Dat er zo'n hele andere priester naar een andere orde zou opstaan. Dat was dan niet nodig. Helemaal niet. Maar nu is het priesterschap, vers 12, veranderd. Hier wordt het woordje veranderd gebruikt. Het priesterschap van de Aaron is opgehouden. Niet door het als iets zondigs opzij te zetten zonder meer. Maar het is in zoverre veranderd. Het is vervuld. Aaron kon het nooit vervullen. Als nou dat priesterschap verandert. En het is veranderd met de komst van de priester naar de ordening van Melchizedek Christus. Dan moet er ook verandering van wet plaatsvinden. Wat bedoelt hij? Die wetten zijn toch onveranderlijk? Ja, dat is ook zo. Ergens wel. Het is zwaar om te verstaan. Maar laten we dan de eenvoudigste gedachte even mee beginnen. In de wet werd dat priesterschap gereguleerd. Hoe dat allemaal moest. Met de erfopvolging, met kleding, met diensten van offeranden enzovoort. Er waren allemaal geboden voor gegeven, leringen, inzettingen. Maar als er nou een heel ander priesterschap komt, dan moeten al die regels die daarop betrekking hebben, die moeten wijken, die moeten veranderen, die moeten opzij. Stel nou eens voor dat er een priester zou komen die doorgaat in het binnenste heiligdom en die niet meer terugkomt en die niet meer sterft, omdat hij blijkbaar het werk heeft afgemaakt. En met één offerande heeft voldaan. Zodat als hij binnenkomt met zijn eigen bloed. Dat dan de rechtvaardige vader zal zeggen. U mag hier blijven. Hier ben ik mee tevreden. Alles is betaald. De wet is gered. Is verheerlijkt. Mijn wil is gedaan. Stel nou eens, ik spreek even nu van lang geleden. Stel nou eens dat dat gebeurt. Waar moet je dan blijven met al die wetten, al die regels over de priesters en zo? Die vervallen dan. Dan is het krankzinnig. Mensenbloed kon God al niet gebruiken van ons zondaren. Dierenbloed is voor hem nog meer, nog reiner dan mensenbloed. Maar als er dan is werkelijk en waarachtig een hoge priester komt, die met zijn leven, met zijn bloed betaalt, en die niet in dat donkere heilige der heiligen, maar die door de hemelen doorgaat en nadert met dat bloed voor de hoogste majesteit. En als de majesteit dan zegt, ik vind voldoening, verzoening, het is in orde. Ja, maar dan is het ook krankzinnig om dan zo'n dienst, zoals er onder Israël bij Aaron was, om die nog in stand te houden. Zet dan die priesterordeningen maar opzij of vul ze met een andere inhoud. Met een geestelijke inhoud. Dat God ons maakt tot koningen en priesteren goden. Door zijn Christus. Maar dan is die oude dienst om die dan te blijven volgen. Om daar achteraan te lopen. Dat is dan gewoon iets verschrikkelijks. Want dat zou hetzelfde zijn als dat je heerlijk brood zou kunnen eten, maar je pakt die harde steen die ernaast ligt om daarop te bijten. Nee. Nee, Hebreeën. Dat kan niet. Het priesterschap is veranderd door de komst van Christus. Dan is er ook noodzakelijk een verandering van de wet. Waarom? Dat heb ik gezegd. En dat staat in het vervolg. Want hij, op wie deze dingen gezegd worden, Christus, waar het over gaat, die priester is naar de ordening van Melchizedek. Die priester, die zou naar de wet geen priester kunnen zijn. Want in de wet was het priesterschap voorbehouden aan de stam van Levi en het geslacht van Aaron. En het gaat nou over een priester naar de ordening van Melchizedek. En die behoorde tot de stam, dat is de Heer Jezus, en die behoorde tot de stam van Juda. Niemand uit die stam van Juda mocht tot het altaar naderen. Uzza of Uzzia, die heeft het geprobeerd. Die greep het wierookvat van de priester. Hij was een godvrezende man, maar hij dacht, ik kan toch ook wel offeren? En op hetzelfde moment werd hij melaats. En ze brachten hem naar buiten. Buiten de tempel. En hij woonde alleen in een huis. Tot zijn dood toe. Hij kon helemaal niet meer in de tempel komen. Onrein, onrein. Zo nauw nam de Heer het. In het bedienen van het priesterambt. Dat aan Levi was beschoren. Nou, als je dat dan vast wil houden, als je die oude bedeling, die oude inkleding vast wil houden, ja, dan zou Christus helemaal geen hoge priester hebben kunnen zijn. Naar die orde. Want de stam van Juda, die was daartoe niet aangewezen. Maar voordat de stam van Levi aangewezen was, had God al laten merken dat er nog een andere mogelijkheid is bij God. Dat hij zonder vrije verkiezingen, zonder kandidaturen, zonder familietraditie, een successie, een opvolging, dat hij naar een vrij machtig welbehagen, soeverein, een priester daar kan stellen. Die wat zijn ambt betreft geen vader heeft en ook geen moeder. Wat zijn ambtelijke bediening betreft ook geen einde heeft, want hij laat zijn ambt niet over aan een ander. Dat had God laten merken en Abraham had er iets van geproefd toen die man vanuit een andere orde bij hem kwam om hem te zegenen. Toen heeft Abraham door het geloof de dag gezien. Hoe diep hij het gezien heeft, weten wij niet. Maar hij moet iets gezien hebben. Anders zou hij misschien gezegd hebben, maar man, wie ben je? Ik ben een gezegende van de Heere. Ik heb de belofte. Ik krijg het land of mijn nakomeling. Wie zijt gij? Maar hij heeft het intuïtief door de indachtmakende kracht van de geest. Gevoeld, de eer. Laat Aarons huis Gods goedheid prijzen en zeggen roemt Gods majesteit, want Aarons huis brengt ons niet thuis. Dat heeft Abraham gevoeld. Zie, de Heer Jezus mocht toen hij op aarde was, wat een schrijdende woorden eigenlijk, maar hij mocht niet in de tempel ingaan, dat kon niet. Enerzijds zou je zeggen wat vernederend, hij mocht preken in de voorhof, de wisselaars eruit drijven. Hij mocht zeggen, het huis mijns vaders, de dingen mijns vaders. Maar hij mocht geen stap over de drempel doen naar het heilige of het heilige der heiligen. Dat was hem niet toebeschoren. Dat klinkt schrijnend. Maar, let wel, het is ook een onuitsprekelijke vertroosting dat dat niet kon. Want dan zou het Allah het Levitisch priesterschap zijn geweest. Als hij had gezegd, nou zal ik eens in het heilige der heiligen gaan. Laat mij nou het reukofferaltaar eens bedienen. Zacharias, ga jij nou eens naar huis. Dan had hij openbaar geworden. Niet als die enige, eeuwige hoge priester. Maar dan had hij openbaar geworden als een bloot, gewoon mensenkind. Als een brutaal mensenkind die buiten de orde in de tempel ging. Ziet u, nu mogen wij God dank zeggen dat hij niet in het heilige is geweest van de tempel. En niet in het heilige der heiligen. Dan zou hij zich bezondigd hebben. En dan zouden wij nog zitten met het oordeel der verdoeming. Dan was er nog geen enkele hoop. Dus het klinkt wel pijnlijk De ware bedienaar van het heiligdom. Die mag op aarde niet doordringen in het heiligdom. Maar dat is een uitnemende troost voor de kerk. Gelukkig maar. Gelukkig dat hij de wierook liet branden. S'nachts en overdag. Maar ook s'nachts op de bergen in de eenzaamheid. Mijn been met opgeheven handen klimmen voor uw heilig aangezicht als reukwerk voor u toegericht als offers die des avonds branden. Je zou zeggen, laat dan die priesters daar maar even doorrommelen nog in de tempel met de lampen aan te steken, 's morgens vroeg, of het vuur brandende te houden bij het altaar om de oliepitten te verversen, hè, want er mag toch absoluut niks scheef gaan, dan ben je straf. Laat ze daar maar rommelen. Het moet nog gebeuren. Maar terwijl die dienst langzaam ineens schrompelt, omdat Christus daarbuiten in de waarheid de echte dienst waarneemt. Daarom is het zo verheugend. Hij is echt op weg door de dood en de vloek heen naar God om daar te blijven voor het aangezicht van God voor ons, zegt de Hebreeënbrief. Wat is dat toch alles wonderlijk. Onze Heere is niet uit Juda gesproken. Daar heeft Mozes niets van gezegd. Dat die stam het priesterdienst zou bedienen. En dat is nog des te duidelijker geworden. Nog des te duidelijker. Als er op Gods bevel en zoals in Psalm 110 geschreven staat. Wordt nog meer openbaar. Als er dan ook inderdaad op een gegeven ogenblik, een bepaald tijdstip, zo'n priester opstaat die naar de ordening van Melchizedek priester is. De mogelijkheid was ontsloten in het Oude Testament reeds door God. Maar als dan de volle werkelijkheid komt, nou, dan wordt het helemaal duidelijk dat wij met die ene hoge priester, die ware hoge priester te doen hebben. Die Heer Jezus Christus. Want hij is niet naar de wet van het vleeselijk gebod, dat wil zeggen de wet die verband hield, die reguleerde die vleeselijke priesterdienst. Dat vleeselijk gebod dat in verband stond met een mooie mantel en met een mooie tulband en met een mooie borstplaat en met een efod en met een staf. Dat allemaal werd gereguleerd door die wet aangaande dat vleeselijke, dat zichtbare. Het kon ook niet anders. Die regels en die bepalingen die moesten gemaakt worden, maar die bepalingen die golden het voorlopige, de afbeelding, maar niet de werkelijkheid. Dat was de werkelijkheid niet. Vandaag kun je spreken van een vleeselijk gebod. Die het allemaal regelde. Christus had geen mantel in die zin. Geen priestermantel en geen efod. Dat vleeselijke gebod, dat had met hem niks te maken. Dat moet weg, graag, zo gauw mogelijk. Helemaal aan de kant. Want daar schieten we niks mee op. Dat is tijdelijk geweest. Een hulpmiddel, een heenwijzing, een zucht, om volmaking, maar het is het ware niet. Hij is niet naar die wet van dat vleeselijk gebod hoogpriester geworden. Vader is dood, nou ben ik aan de beurt. Wel nee. Hij is hogepriester naar de kracht van het onvergankelijke leven. Dat wil zeggen, hij is priester om het eeuwig te zijn. Je zegt, ja, maar hij is toch ook gestorven? Ja, maar dat sterven was een priesterdaad. En in het Oude Testament was het sterven ook een priesterlot. Dat is ons lot. Gij zijt stof. Daar kwam hij niet onderuit. Daar kwam hij nooit onderuit. Je ging ook eraan. Al was hij hoge priester. Goed of slecht gedaan. Je gaat sterven. Je moet sterven. Je kan niet tegen de dood op. Maar het sterven van de hoge priester van het onvergankelijke leven. Er is een goddelijke kracht in hem. Priester naar de ordening van Melchizedek tot in eeuwigheid. Eigenlijk betoogt de Hebreeënbrief dat hij van eeuwigheid tot eeuwigheid de ambtsdrager is. De ware ambtsdrager. Als dan zijn sterven een daad is. Waarbij hij kan bedenken en mag bedenken. Gij zult mijn ziel, mijn leven in de hel niet verlaten. Gij zult niet toelaten dat uw heilige de verderving ziet. Het pad des levens maakt gij mij bekend. Verzadiging van vreugd is bij uw aangezicht. Eeuwig en altijd. Voel je dan hoe oneindig verder niet alleen, maar hoe oneindig anders dat het is. Als dat de mensen zeggen, de hoge priester wordt ook oud. De hoge priester zal het ook niet zo lang meer maken. Nou, het wordt tijd dat een jonge kracht het maar weer eens overneemt. Dat is heel anders. Daar zie je het ondergaan. Het ondergaan en het ondergaan. Dat zie je daar. Het is de mens gezet eenmaal te sterven. Hij moet zijn jas uit. En nou Christus naar de kracht van het onvergankelijke leven. Ze denken wel hij is dood. Maar zijn dood ligt als een schakel van de ketting van het heil. Het is maar een schakel. Daar is niet mee afgelopen. Want ik geef mijn leven. Daar heeft de Vader me toe gemachtigd. En ik kan het ook wederom aannemen. Daar. Kijk, daar heb je nou de echte priester. Priester in der eeuwigheid. Naar de ordening van Melchizedek. Daar komen we later, meen ik, nog wel op terug. Bij hoofdstuk 8 in zonderheid. Dus daar ga ik niet al te ver op in. Want de vernietiging van het voorgaande gebod. Dat vernietigen, dat wil hier zeggen. Het buiten de deur zetten. Het uitschakelen. De uitschakeling van dat voorgaande gebod. van al die diensten, reinigingen, kleding, offeranden, noem maar op. Dat geschiet omdat het zo zwak is. En zo onprofijtelijk, dat wil zeggen onvruchtbaar. Wat heeft het uiteindelijk gebracht aan de mens? Wat konden al die bepalingen uitwerken? Want die bepalingen golden zondaren die eerst voor de eigen moesten offeren en dan voor een ander. Allemaal zo in het vlees. Was dat niet nodig dat het uitgeschakeld werd? Voorgoed wil het wel zijn met ons. Want het was zo zwak. Het heeft eigenlijk niets echt constructiefs naar voren gebracht. Daar gesteld. En uiteindelijk, als er geen geloof mee gepaard ging, dan was het alleen nog maar een dode vorm ook. Misschien een mooie vorm, maar een dode vorm. Ik hoop dat zinsverband u een klein beetje duidelijk is. Komen we aan het laatste vers, de kerntekst. Want de wet heeft geen ding volmaakt. Ik zei straks. Nou ja, als u dat vergeten bent, dat is niet zo erg, dat kan ik me wel indenken. Ik zei straks, toen het ging over die verandering van priesterschap, dat er dan ook de wet veranderd wordt. Toen heb ik het eenvoudigste genoemd. De wet, de bepalingen, voor zover zij betekenis hebben op het priesterwerk. Ja, want als er een priester die buiten die orde optreedt, dan kun je die andere bepalingen wel terzijde schuiven. Ik zei toen, laten we het hier even bij houden. Maar er zit toch meer in. Want er staat hier, de wet heeft geen ding volmaakt. En dan ziet het echt niet alleen op die wetten en regels die verband houden met de priesterdienst. Nee, dan ziet het op die hele wetsopenbaring die de Heer op de Sinaï heeft gegeven. Maar wij zingen toch dat de wet des Heren is volmaakt, bekerende de ziel. De wet des Heren is toch een stukje of een stuk van God zelf, zijn wil. Ik heb toch meerdere malen gezegd, de wet moeten wij niet zo over praten alsof dat iets vies is, iets, wel nee. Ach, waren alle mensen wijs, zo hadden we hier een paradijs. Nou, als je dat wijs nou zo zou omschrijven als een leven naar de wet van God. Maar waar zou je dan nog horen van moord en doodslag? En diefstal? Zou niet meer nodig, zou niet meer kunnen, hoeven. Als iedereen nou deed wat er in die wet staat. Want die wet is zo volmaakt, zo zuiver. Wat wil nou de tekst hier zeggen? De wet. Die wet, die hele wet. Die heeft niet één mens zalig kunnen maken. Die wet, die heeft ons laten zitten ergens. Die wet heeft ons wakker gemaakt, zo zou je hem nog wel kunnen noemen. Want wat de mens niet doen mag, dat doet hij juist expres, graag, net als de kinderen. Als hij zegt, dat mag niet, dan doe ik het wel. Dus die wet, je zou zeggen, dat is een vrij negatieve werking ging ervan uit in ons leven. We zijn er niet braver door geworden, maar slechter. Wel, waar geen wet is, is geen overtreding. En waar de wet een mens gaat aanspreken, daar wordt hij geprikkeld. Dat wil niet altijd zeggen dat hij het zo uitwerkt, dat hij de wet verschopt. Het kan ook zijn dat hij die wet aangrijpt en meent dat hij onberispelijk is en toch een vervolger van God en van Christus. Dat hij het geen eens ziet dat hij een godslasteraar is, zegt Paulus van zichzelf. Maar die wet, die heeft geen ding volmaakt. Die heeft het niet afgemaakt. Want die wet, die heeft wel gezegd, zo moet het zijn en dan is het goed. Dan kun je bij God terecht. Maar die wet die heeft niet gezegd, kom eens hier. Nou zal ik je eens zo maken dat je voor God kan bestaan. Ik zal je zo in het model van binnen en van buiten brengen, dat je zo aan mijn hand bij God terecht kan en dat je de toets kan doorstaan. Dat heeft die wet niet gedaan. Dat is toch duidelijk, hè? De wet heeft geen ding volmaakt. Want die wet zei alleen maar, zo moet het, zo is het, zo is God, zo wil God. God wil liefde uit een rein hart. God wil niet die goddeloze verachting van zijn geboden, maar God wil ook niet die vrome letterknechten, die het voornaamste van de wet vergeten, de liefde, het geloof en de barmhartigheid. Dat wil de wet ook niet, die slavenmoraal, waarbij we als onder het klappen van de zweep in elkaar krimpen. Nee, de wet eist zuiverheid en deugd, maar dan van harte. En goed beginnen bij God, en dan komt het met de naaste ook wel in orde. Zo zegt de wet. Maar dat kan die wet nu wel zeggen, maar is het er nou ook? Ben ik nou zo? Ben ik nou zo? Kijk, daar moet je altijd goed om denken. Je hebt mensen die praten wel weer heel makkelijk erover. En alsof ze zo met de wet in vrede kunnen zijn. He, en dat ze zo, ze noemen het dan soms nog wel uitwendig, maar dat ze dan uitwendig toch, Paulus zegt ook, zijnde naar de gerechtigheid die uit de wet is, onberispelijk. Maar dat zegt hij in een strijd met de mensen waar hij aan schrijft. Juist om aan te tonen, ik kan wel denken dat ik onberispelijk ben naar de letter van de wet, maar daarom is het nog niet in orde. Daarom kan ik nog niet voor God verschijnen. Het is alsof hij zeggen wil, weet wat je doet met je pogingen om onberispelijk te zijn en om de wet vruchten voor te brengen. Denk, weet wat je doet. Want ik heb aan mijn eigen gemerkt dat als het gebod kwam, is de zonde weer levend geworden. Zegt in de Romeinenbrief, kun je op verschillende manieren uitleggen. Er zijn al eeuwen, is al eeuwen over geëxegetiseerd. Als het gebod kwam, als de geestelijkheid van de wet kwam, is de zonde weder levend worden, zo verklaren wij het doorgaans. Je kunt ook zo zien, toen ik een klein beetje tot mijn verstand kwam, dat ik zo'n jongen werd, zo'n opgeschoten jongen, toen kwam de wet. Die kwam als een werkelijke factor in mijn leven. Daar was ik in opgevoed en daar wilde ik in verder. Toen het gebod kwam. Want toen voor mijn bewustzijn als verstandige knaap dat gebod kwam, toen heb ik maar ene conclusie getrokken. Wat God zegt, dat zal ik doen. Maar ik ben gestorven, of zoals je het ook wel kunt lezen, maar ik begon te sterven. Ja, dat zegt hij toen niet, vroeger niet. Toen dacht hij dat hij begon te leven. Toen dacht hij dat hij steeds uitnemender werd. Maar toen zijn ogen ervoor open gegaan waren, toen zag hij dat zodra het gebod bij een mens komt, en een mens pakt dat gebod aan, en hij denkt, nou ga ik het leven verwerven, en nou leef ik, zodra ze open ogen worden, dan ziet hij, nee, ik begon niet te leven. Maar daar begon eerst goed het sterfproces een aanvang te nemen. Ik werd een dode, een stervende. Dat is de dwaasheid van onze duisternis. Daar denkt hij nu te leven. En hij is als een stervende die op weg is naar de dood. Dat zit er ook in. Want de wet heeft nooit aan Paulus de kracht gegeven om ook inderdaad naar haar diepe geestelijke betekenis haar te vervullen. Heeft hij nooit gehad? Want hij zegt later, ik ben vleeselijk, de wet is geestelijk, maar ik ben vleeselijk verkocht onder de zonde. De wet heeft dus niemand ergens gebracht dat hij kon zeggen, God, hier ben ik. En als hij het wel durfde te zeggen, nou, dan zal hij er toch achter komen dat God zegt, ik luister niet naar je, want je bent een werker van de ongerechtigheid. Het is niet echt bij jou. Je bent maar een vorme dienaar. En je bent alleen maar met je eigen ingenomen. En met je eigen verzadigd. Maar het is hier nooit echt om mij te doen geweest. Je hebt mij ook nooit het offer gebracht. De wet heeft geen ding naar het einddoel gebracht. Daarom moet je niet zo dwepen. Je hebt mensen die hebben een bepaalde voorstelling over de wet. Nou, dan moet je de wet hebben. En die wet, die moet je dan nerf slaan. En als je dan op een bepaald punt gekomen bent, dat je zo verbroken en verslagen bent, dat je geen raad meer weet, dan komt het evangelie aan de beurt. Want dan is er intussen plaats en plek gekomen voor het evangelie. Nou, dan zou ik u willen zeggen, God is vrij hoe die met een mens wil handelen. Dus daar ga ik verder niet op in. Dat laten we aan de Heere over. Maar ik geloof en ik meen op grond van het woord te spreken. De wet op zich heeft de mens wel een goddeloze doen zijn. Of heeft de mens naar de ijver een vervolger der gemeente gemaakt. Maar de wet heeft nog nooit ene arme zondaar gemaakt. Nog nooit. wel als de wet belicht wordt in het heilige evangelie. En er een sprankeltje van Gods eeuwige liefde bij is. Maar anders zijn het allemaal wettische woelingen waar je niks mee hebt. Niks. Die dingen moeten toch wel zuiver onderscheiden worden. Want de mens die zou een hoop mensen zou die afhouden. Met minderlijkerwijs gesproken hoor. Want God is de sterkste. Maar er staat, gij die zelf niet ingaat en verhindert anderen in te gaan. Als je dat geblaar altijd aan moet horen, van dan zou je eerst eens door de wet zus en dan zou je zo en dan als je daar eens aan de dijk komt te liggen, zeg ik nou hou maar op hoor. Als dat alles is, daar heb ik geen belang bij. Want die wet heeft geen ding volmaakt. Die wet zag nog geen eens kans om ons één kruimeltje rechte zelfkennis in de verootmoediging voor God te geven. Dat is toch sterker, maar het is zo. Het kon die wet niet. Was hem onmogelijk. En het is nog zo hoor. Je kan de wet 10, 20, 30 keer lezen, bij wijze van spreken, gebod op gebod en regel op regel. Maar je kan er nooit in die zin de kracht uit ontvangen. Als je hem buiten de Heer Jezus en buiten het geloof benadert, dat kan niet. Dan zeg je, ja, als het gebod komt, als een mens een klein beetje zijn verstand krijgt, dan wordt hij bepaald. Een kind van 2 jaar geeft, de politie geeft een kind van 2 jaar geen bekeuring. Maar als hij 15 jaar bent, dan staan de zaken al wat anders. Dan gaat de mens een klein beetje onderscheiden, wat mag dat, mag niet dat, mag wel. Dan wordt de zonde levend. Ja. Toen ik dacht dat mijn goede werken levend werden, toen werd de zonde levend. En achteraf zie ik, het was één grote dood. Het was niks. Niks waard, want door de wet is de kennis der zonde. Staat als een negatief punt daarop. Door de wet is de kennis der zonde in dat verband in Romeinen 3. Kijk het maar na, waar dat zo genoemd wordt. Hè. Want door de wet is de kennis der zonde. Dat staat in die zin geschreven daar en in dat verband. Daar schiet je niks mee op. Niks, totaal niks. Wat schiet je er mee op dat je weet dat je zonder achterlicht rijdt en je krijgt een bekeuring. Of je rijdt zonder achterlicht en je krijgt geen bekeuring. Is dat positief? Nee. Nee. En toch is die wet erbij gesteld. Hoewel die wet ons niet thuis bracht en geen ding volmaakt. Geen ding. Ze heb het niet afgemaakt. Het kon ook niet. Waarom? Ze was krachteloos. De wet krachteloos. Ja, door het vlees. De wet was door het vlees krachteloos. Dat wil zeggen, die wet kon met die lijken niks beginnen. Met het vlees. Die wet eist geest en waarheid. Maar ik kan nou wel iets moois hier neerzetten. Een mooie kandelaar. Ik kan hier een prachtig iets neerzetten. Maar als wij nou allemaal hier dood in die, zaal weggezakt zitten. Wat schiet je dan? Waarvoor brandt die kandelaar? Maar voor welke ogen moet hij strelen? Die wet is, die kandelaar staat, die staat er voor niks, zou je zeggen. Die wet is krachteloos geworden, ja. De wet had niks meer te doen. Je zou zeggen, die wet die kan alleen nog een groot vouwblik nemen. En al die mensen opvegen en weggooien. Maar verder kan de wet niks doen. Daarom heb ik gezegd, de priester en de wet. De wet rustte niet op ons doen en laten. Dan had God geen wet meer gegeven. Dan had God al lang een eind met ons gemaakt. Maar die wet was onlosmakelijk gebouwd, zou ik haast zeggen, op het bloed, op de verzoening. Daarom moeten wij niet net doen of wij via de wet of de werken, al was het dan maar uit dankbaarheid, zoals de mensen zo mooi zeggen, maar of ze het allemaal zo bedoelen, weet ik niet. Om die te doen uit dankbaarheid. Want dan moet je één ding bedenken, er zijn geen ondankbaarder schepselen dan mensen, dan ik, om die te doen uit dankbaarheid. Wat moet je beginnen als je met een lege portemonnee zit waar je niks uit voort kan halen? Of moet dat dan het doen van de wet zijn als ik eens een keer goed bij mijn hart ben en gevoelige ervaringen en dat ik naar de kerk ga en zeggen, wat zal ik met Gods gunst overlaan? Nou, het is mooi. Een grote genade. Maar je denkt toch niet dat je daarmee Gods geroofde eer teruggegeven hebt en zijn deugden verheerlijkt. Dat staat niet meer goed te maken. Dan moet er wel wat anders voor de dag komen. De wet heeft geen ding volmaakt. Het kan niet meer. Helemaal niet. Het was de aanleiding van een betere hoop. Wat? Aanleiding? Toeleiding? We zouden het ook kunnen lezen. Inleiding? Ik weet niet precies hoe ver het mogelijk is dit woord te verduidelijken. Het was de aanleiding tot een betere hoop. Dat het begin, ja, die wet gaf wat te denken. Laat het zo zeggen. Die wet, die kon ons wat te denken geven. Door de werking van Gods Heilige Geest kon die wet ons wat te denken geven. Wat kon die wet ons te denken geven? Heren, wat heeft u dan toch bewogen om die wet te geven, terwijl u van tevoren weet dat ik een overtreder ben van al uw geboden? Dat heeft toch geen zin, heren? Het kalf is toch al verdronken? Als u dan die overtreders aanspreekt, wat goed is en wat kwaad, wat ze doen en niet doen, hoe kan dat dan? Wel zeker, u hebt alle recht. Daar gaat het niet over. Maar wij staan toch niet meer in het paradijs. En verder. O heren, maar die wet hebt u gegeven op het bloed, op de priesterdienst. Want onder de priesterdienst heeft het volk die wet ontvangen. Wat wilt u mij doen denken, heren? Leer mij toch eens een rechte zin en wetenschap. O, is het soms uw aanwijzing om mij een betere hoop te geven dan door de werken der wet zalig te worden? Is dat bloed daar op die wet, boven die wetstafelen? Dat bloed dat daar gestuit wordt door het altaar in de voorhof. Dat kleed van die hoge priester, die arme man die het ook niet aan kan. Is dat misschien een aanleiding, een inleiding, door u mij gegeven? Opdat ik zou zeggen, o God, wees mij de zondaar genadig. Dat ik niet zou zeggen, ik dank u dat ik niet ben gelijk alle andere mensen, of als die tollenaars en die hoeren en die slechte mensen. Maar is dat nou de aanleiding, de bedoeling, dat u mij tollenaar laat zien, die wet rustte op het bloed, op de priester? Toen tijdelijk dierenbloed, maar in principe het bloed van het onbestraffelijke lam. En zo hebben de gelovigen van de oude dag de wet nu leren zien.
Daarom hebben ze gezongen, hoe lief heb ik uw wet. Want ze zagen hoe de voeten van de wet de weg van het bloed gingen. Ze zagen door het geloof, nee, die brandofferen en slachtoffer, die kunnen het in principe niet doen. Als die mij konden redden, dan zou ik ze wel geven als ze daar zijn. Maar dat kan niet. Want die wet, die wil de volkomenheid. Zo hebben ze nou uitgezien naar het land. Naar die ergens die vreemde gerechtigheid, die andere gerechtigheid. Die echte ware hoge priester. Het was een aanleiding die God wilde gebruiken om ons dwaze mensen zo te bepalen. Niet dat we zouden zeggen, kom maar op, wat de Heer zegt, dat zullen we doen. Mensen, zie je het bloed dan niet? Zie je dan niet het bloed? Voel je dan niet, terwijl je zegt, kom op met die wet, wat de Heer zegt, dat we zullen we doen. Voel je dan niet dat je de dood naar je toe haalt? Dat precies de bedoeling niet is van de wet. Dat jullie je handen er naar uitsteken. Dat is juist het tegendeel. Want het doel einde der wet is het bloed, is het leven, het ware leven. Maar wij vodderrapers, wij komen daar geen eens voor een aanmerking. Daar komen we niet. Het moest de aanleiding zijn tot een betere hoop. Een betere hoop. Zodat we echt konden hopen, we gaan naar huis hoor. Dan ga ik op tot Gods altaar. Stop. Dat kan toch niet? Kijk eens naar de hoge priester. Hij beeft er nog van. Zou ik het wel goed gedaan hebben? Ik leef gelukkig nog. Nee. Om tot God te genaakt. In die hoogpriester, die van de Vader voorgesteld is tot een verzoening voor onze zonden. Daar ligt de weg nu open. Daarin is de weg ontsloten. Daarin alleen. Dan is het ook de grootste armzaligheid als we nou nog proberen om via een omweg, of als van die akelige, onderkruiperige schepselen, daar omheen nog wat te bereiken, want dat is in de eeuwigheid afgesloten. Er is één weg, één waarheid, één leven, één naam onder de hemel gegeven, daarom Hebreeën. Je kan nou wel weer proberen op die oude toer te gaan, van, ja, geloof, nou dat heb ik niet zo meer, maar Ik probeer toch dit, ondertussen zak je steeds verder af, want die wet is geen wijnstok, om sap uit te trekken, de Heer Jezus is de wijnstok, je raakt steeds verder af van de Heer Jezus Christus en van het evangelie van het kruis. Nu dan Hebreeën, nu dan wij ook, waar dan heen, hij alleen. De wet, De priester en de wet, verzoening en wet, zijn één onverbrekelijke eenheid. En daarom alleen mag een zondaar door genade zeggen, ik geloof, vergeving van zonde. Amen.